Ik heropen deze vergadering. En we gaan door met de reguliere commissie van de voortzetting van de vergadering van vanmiddag. Waar we ook al de agenda hebben vastgesteld. Ik heb een mededeling, namelijk de mededeling dat ter kennisname staat op de agenda de LTP en de lijst van moties en toezeggingen. En de volgende commissies gaan wij daar weer over spreken. Dan wil ik u vragen om de besluitenlijst van 11 mei 2016 vast te stellen. Gaat u daarmee akkoord? Ja. Dan is aan de orde de verantwoording fractievergoedingen 2014 en het eerste kwartaal 2015. Dat is oordeelsvormend. Dit hebben we al, althans 2014, in een eerdere commissie aan de orde gehad, namelijk die van 23 maart 2016. Toen is er besloten om deze aan te houden om het eerste kwartaal nog toe te voegen. Aangeschoven zijn de commissaris en de griffier. Zij zijn er om vragen te beantwoorden. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Van Vliet.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het stuk wat nu voor ligt helder en duidelijk is. En wat de VVD betreft kan dit zo een hamerstuk zijn.
Dank u wel. CDA.
Nou, ik knik alleen maar instemmend, dus ik ben het ermee eens.
Meneer Boshuizen.
Ja, dank u wel. Ja, het stuk zoals het er ligt, dat zou inderdaad een hamerstuk moeten zijn. Waren het niet dat bij de onderliggende stukken het toch opvalt dat er op zijn zachtst gezegd en in de advisering en in de toelichting van de zijde van de accountant, dat er tegenstrijdigheden, laat ik ze zomaar noemen, zitten. En wat dat betreft blijven wij er heel veel moeite mee hebben, houden. En dat zal bij de behandelingen in de Staten zal dat ook onze stem gaan bepalen. En eventueel vervolgstappen die daarop mogelijk zijn.
Dank u wel. Meneer Vermeulen.
Wij kunnen ons uitstekend vinden in het voorstel wat er nu ligt. En ik wil meneer Boshuis erop wijzen dat we natuurlijk nieuwe afspraken maken voor de verantwoordingen 2015 en de verordening die daaronder ligt. Dus dan heeft hij alle mogelijkheden om zijn invloed daarop aan te wenden.
Mag ik daarop interimperen? Dat is inderdaad het geval. Maar dat neemt niet weg dat de onevenwichtigheden bij dit stuk daarop blijven bestaan. En die worden door sommigen toch wel als een harde aanpak op een probleem te zijn die eigenlijk... De verhoudingen zijn hier enigszins zoek. En dat is het bezwaar wat wij hebben.
Dank u. Meneer Van der Avoort.
Ja, net zoals we in de vorige keer gezegd hebben, hebben we erg veel moeite met dit voorstel. Het gaat erom dat een aantal dingen niet in de verordening staan en die worden dan ten laste van de fracties gebracht. En wij betwijfelen aan de rechtmatigheid ervan, dus... We houden heel veel moeite met dit voorstel. Dank u wel.
Mevrouw Van der Waal. Mevrouw de Waal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met het voorstel. En wat betreft de adviezen en verdere opmerkingen van de accountant, nemen we aan dat die na invoering van het nieuwe boekhoudkundig systeem ook niet meer zo aan de orde zullen zijn. Want daar wordt een hoop mee opgevangen, denk ik. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zullen een akkoord gaan met het voorstel zoals die voorligt. We hadden toch wel een toelichtende vraag of een vraag om toelichting bij beslispunt 6. We vragen ons namelijk af waarom in een accountantsverslag over het jaar 2014 ook nog eens het eerste kwartaal 2015 wordt meegenomen. Daar zouden we graag nog even een toelichting willen hebben. Maar voor het overige is het wat ons betreft akkoord.
Wel, meneer de Jager.
Voorzitter, geen behoefte aan verdere opmerkingen. Wij kunnen inmiddels instemmen.
Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie kan zich volledig vinden in het voorstel. En wat ons betreft kan het een hamerstuk zijn.
Meneer Jansen.
Idem.
Meneer Simonsen.
Ik heb geknikt, maar... Ja.
Oh.
Maar goed, dat heb ik nou dus ook mondelijk toegelicht.
Meneer Simonsen wilde nog korter zijn dan kort. Commissaris.
Ja, geachte leden van de commissie, zoals we eerder in eerdere bijeenkomst al gezegd hebben, is dit vooral een discussie die u met elkaar voert over de wijze waarop u vindt dat verantwoording kan worden afgelegd. Van mijn kant heb ik op meerdere plekken aangegeven dat we nu in dit moment wel zitten dat alles gewoon openbaar bediscussieerd en wordt gepubliceerd en aan verantwoording wordt afgelegd. We hebben gezien in de stukken, daar gingen de discussies ook in andere bijeenkomsten wel over, dat de regelgeving die we met elkaar gemaakt hebben een discussie vraagt over de juiste interpretatie. Daar hebben we lessen van geleerd, dus er wordt gewerkt aan een duidelijke regelgeving. Desalniettemin moet de verantwoording worden afgelegd en is dit het forum of straks in de Staten die beoordeelt wat recht en wat niet recht is. Daar hebben we een proces met elkaar mee doorgemaakt. Dat heeft geleid tot dit voorstel. In de richting van de ChristenUnie is het denk ik misschien goed om toch nog even uit te leggen dat op mijn eigen initiatief toen bleek dat het toch nog wel wat debat opriep. Toen we oorspronkelijk alleen spraken over 2014. Ik zelf gezegd heb, laten we nou niet in een valkuil vallen van twee keer hetzelfde debat voeren. Omdat de vorige statenperiode tot en met het eerste kwartaal 2015 liep, laten we die er dan gelijk bijvoegen. Dus dat zijn later toegevoegde stukken, zoals de voorzitter dat ook verwoordde. Dan hebben we in één besluit met één procedure de vorige statenperiode afgerond. En krijgen we niet een herhaling van zetten in de debatten. We krijgen uiteraard wel een herhaling van zetten voor deze statenperiode met deze fracties. Waarin we gewoon jaarlijks met een stuk gaan komen. Waarin beoordeeld wordt door de accountant wat rechtmatig was en wat niet. En daar waar dat discussie oproept, is dat een politiek besluit van Provinciale Staten die daartoe gerechtigd is om in meerderheidsbesluit te beoordelen wat recht is en wat krom is, of wat teruggevorderd moet worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de Staten zelf en dat is ook het proces waar we nu in zitten. Dus in die zin is het geen discussie met de Griffie of met mij, maar discussieert u vooral met elkaar.
Is dit voldoende beantwoord? Meneer Jansen.
Ja, ik heb een vraag voor meneer Boshuizen. Want meneer Boshuizen die gaf weer dat er in het huidige besluit zoals het er nu ligt wat onrechtmatigheden in zaten. Kunt u aangeven op welk punt u die onrechtmatigheden geconstateerd heeft?
Meneer Boshuizen.
Jazeker, ik heb het overigens gehad over tegenstrijdigheden in de regelgeving en die roepen spanning op met het gevoel van waarachtigheid is niet het goede woord, ik zoek naar het goede woord. Het heeft toch met oprechtheid te maken en rechtvaardigheidsgevoel. Waar u op doelt, dat zijn uitgaven die volstrekt te goede trouw zijn gedaan, die inderdaad administratief niet correct waren. En dat wordt dus nu in feite wordt dat bestraft. En daar hebben wij moeite mee. Ik ben het overigens geheel met de commissaris eens dat de regels er zijn om uitgevoerd te worden en dat daar toezicht op moet worden gehouden. En dat is een goede zaak.
Meneer Jansen.
Eén vraag aan meneer Boshuizen. Mag het van u een hamerstuk zijn en dat u dat in een stemverklaring aflegt of gaat u dat stuk nog amenderen?
Meneer Boshuizen.
Pardon. Wij gaan het zeker niet proberen te amenderen. Maar ik heb aangegeven dat er na het nemen van een statenbesluit, dat er altijd procedures mogelijk zijn. En dat mag wat mij betreft in een hamerstuk. Ik wil dat ook in de stemverklaring toelichten.
Dank u wel. Commissaris heeft nog een behoefte aan een reactie.
Ja, in die zin dat ik, want ik zou het jammer vinden als dat een eigen leven gaat leiden. Ik heb in mijn eigen verantwoordelijkheid als commissaris, als het gaat om integriteitsvraagstukken, samen met de griffier overigens, heel zorgvuldig naar deze stukken gekeken. Ik heb eerder al uitgesproken, en dat doe ik hier ook nog maar een keer, ik heb bij niemand geconstateerd dat er een integriteitskwestie aan de orde is. Dus die zweem mag er ook niet in zitten. Het is waar dat de teksten voor meerdere uitleg vatbaar zijn, daar waar wij eerder dachten dat ze duidelijk waren. Want er ontstond discussie over de uitleg, hè, van de manier waarop we het geformuleerd hadden. Die discussie hebben we gevoerd, die hebben we tot een einde gebracht. Maar er is geen van de fracties, nog individuele statenleden, die van mijn kant te horen krijgen dat hier niet integer gehandeld zou zijn. We zitten in een leerproces om het duidelijk te krijgen. Men heeft volkomen te goeder trouw gehandeld. Maar we hebben ook even de praktijk nodig om te ervaren hoe we dat goed doen. Dus er mag geen oordeel geveld worden op dit stuk dat iemand of een fractie niet integer gehandeld zou hebben. Dat is in ieder geval niet mijn oordeel.
Meneer Boshuizen.
Ik wil in ieder geval zelfs de suggestie wegnemen dat wij ons op enige wijze door de handelwijze van de Griffie en de commissaris in het beklaagde bankje hebben gevoeld. Echter, er is een verschil tussen inhoudelijkheid en gevoelswaarde. En ik denk dat wij spreken over dat wij de gevoelswaarde hiervan mee in ons oordeel betrekken. Hier wou ik het bij laten.
Dank u wel. Hoe gaan wij dit behandelen? Ik hoor een grote meerderheid voor een hamerstuk. Gaan we het hameren? Met een stemverklaring, dat mag altijd. Dan komen wij bij de procedureregeling bezwaar en beroep. Oordeelsvormand. Dank u wel. Veel plezier bij de andere commissie. Wat ligt hiervoor? Een kaderstellende verordening. Dat is uw bevoegdheid, onze bevoegdheid. Deze regeling komt in plaats van het door PS en GS vastgestelde reglement van orde, commissie, bezwaar en beroep. Met deze verordening wordt beter aangesloten op de provinciewet, met name met betrekking de bepalingen omtrent administratief beroep. De uitvoering, administratief beroep, is een bevoegdheid van GS. In de regeling zijn enkele bepalingen gewijzigd ten opzichte van het reglement met betrekking tot de werkwijze van de commissie bezwaar en beroep. Het is dus eigenlijk een technisch-juridisch voorstel. Wie mag ik hiervoor het woord geven? Meneer Jans.
Ja, voorzitter, dank voor de uitstekende uitleg. Die hebben we ook zo kunnen lezen, hebben we kunnen constateren in het stuk. Ik heb daar één vraag over, namelijk over het beslispunt om het college bij wijzigingen te mandateren. Daar had ik wel een nadere uitleg graag over gehad.
U wel. Ga ik zo. Meneer Kok, PVV.
Ik heb verder geen opmerkingen.
Dank u. Meneer De Jager.
Eens met toelichting en voorstel.
Meneer Ferdinand.
Ook geen opmerking of vragen.
Mevrouw De Waal.
Daar sluit ik me bij aan.
Meneer Van der Aafvoort.
Ja, er zitten een aantal fouten in. Die kan ik misschien beter schriftelijk doorgeven. Dat is een aantal foute verwijzingen. En wat we missen eigenlijk in dit stuk is iets over de kwaliteit van de commissie. De selectie van de kandidaten van de commissie. We hebben recent een verslag gezien van een hoorzitting en dat was bar en boos. Het bleek dat de commissie helemaal niet begrepen had waar de zaak over ging. En of het kwam doordat ze niet goed voorbereid waren of dat ze niet deskundig genoeg waren. Dat kunnen we niet beoordelen, misschien beide. Maar gelukkig heeft na de hand de bestuursrechter ingegrepen en is het gecorrigeerd. Maar ook het GESA trouwens moeten zien dat het advies van de commissie niet voldoende was. Is bij de sollicitaties beoordeeld of de kandidaten wel voldoende kennis hebben van de wetgevingen waar de provincie mee te maken heeft? Of, en door wie is dat beoordeeld? Er zijn immers bureaus die daarin gespecialiseerd zijn, want de kwaliteit van dit commissies is landelijk een bekend probleem. Het gaat bij bezwaar en beroep om heroverweging van besluiten. Het gaat dus over de kwaliteit van de besluitvorming, dus het belangrijkste eigenlijk wat de provincie doet. En dan moet je een commissie hebben die dat ook waar kan maken. En wat wij hiervan gezien hebben, is dat niet het geval. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik daar op reageren?
Meneer Van Sloten.
Ik heb het idee dat de commissie waar de heer Van Avert het over heeft, ja, die heeft op enig moment een beslissing genomen waar u het niet mee eens was. Die is ook aangevochten en de commissie is, laat ik zeggen, in het ongelijk gesteld. Nou, dat kan gebeuren. Maar disqualificeert u nu niet met die woorden de commissie in al het werk wat die heeft gedaan?
Als u het betreffende stuk leest, dan kunt u zien dat de commissie de zaak helemaal verkeerd beoordeeld heeft. De commissie had totaal geen idee waar de zaak over ging. De commissie doet een uitspraak over afschot, over ondersteunend afschot, terwijl het ging om het populatiebeheer. Dat hadden ze helemaal niet begrepen. Dus dat was totaal, ja, helemaal fout.
Ja, wat bij mij toch een gevoel blijft hangen is dat u daarmee al het werk van de commissie disqualificeert. En ik vind dat nogal ver gaan.
Dit was niet de hele commissie, dit waren 3 leden geloof ik van de 7, meen ik. Maar ja, ze hebben geen goede kwaliteit geleverd in ieder geval. En ik denk dat deze kandidaten, deze personen niet geschikt zijn.
Maar voorzitter, u maakt een opmerking, meneer Van Avert, over bijvoorbeeld artikel 7. Daar staat ook in dat de ambtelijke ondersteuning, u disqualificeert daarmee ook de ambtelijke ondersteuning. In ieder geval, want u praat over de gehele commissie. Bedoelt u dat of bedoelt u de individuele leden?
Ik bedoel de leden van de commissie die besluit genomen. De ambtelijke ondersteuning neemt geen besluit.
Ik ga dit stuk weer even terughalen, want het gaat niet over de inhoud zoals die hier nu verwoord is, maar het gaat over het stuk zoals het hier ligt. De omzetting van de gegevens. Meneer Van Meulen.
Wij kunnen instemmen met het voorstel.
Meneer Van Sloten.
Wij spreken met één mond of zo. Nee, wij zijn het ermee eens met dit voorstel.
Meneer Van Vliet.
Voorzitter, wij hebben ook geen opmerking, zijn het er ook mee eens. En ik vind ook dat we deze commissie niet over individuele gevallen die de commissie behandelt zouden moeten spreken.
Daar ben ik het ook mee eens. Ik kijk even naar de commissaris. Heeft u nog behoefte om iets te zeggen?
Ik ga uiteraard me niet met die discussie bemoeien, omwille ook wat de heer Van Vliet zegt. Er is één vraag van de heer Jansen die ik denk ik moet beantwoorden. Dat gaat over de vraag van mandatering van die wijzigingen. Ik denk het antwoord te weten, maar ik ga mezelf achteraf even toetsen of ik het correcte antwoord geef. En anders krijgt u nog een mail van mij. Maar ik verkeer in de veronderstelling dat het hier gaat om wijzigingen in textuele zin die ontstaan. Bijvoorbeeld de jurisprudentie die in de praktijk ontstaat, waardoor je dingen beter of anders zou moeten formuleren. Dat is zo technisch van aard, dat ga je niet elke keer een hele procedure voor doen. Als het echt wezenlijk inhoudelijk zou veranderen, dan komen we hier gewoon weer terug bij u in de commissie. Maar gewoon de dagelijkse praktijk heeft geleerd dat je af en toe van die technische dingen hebt die je dan overlaat aan GS.
Ik ben tevreden met het antwoord, want het is heel pragmatisch. Als er jurisprudentie is, dat GS dan alleen op basis van die jurisprudentie dus wijzigingen gaat toepassen. Maar dat betreft dan alleen dat soort van zaken, niet echt als het echt om inhoudelijke zaken gaat. Dus echt aanpassing wegens rechtelijke uitspraken en dan kunnen wij daarmee instemmen.
Dank u wel.
Voorzitter.
Meneer Simonsen.
De Partij voor de Dieren die vraagt om een stuk kwaliteitsborging in dit voorliggende voorstel. Is dat dan geen terechte vraag?
Nou, in dit voorstel gaat daar niet over. Ik zou ook niet te lichtvaardig de kwalitatieve uitspraken die nu gedaan worden zomaar overnemen in de zin alsof dat dan de waarheid is. Het is een oordeel van een partij die een belang behartigt, die graag had gezien dat haar belang anders was behandeld dan is gebeurd. Het recht op beroep is ook niet voor niks ingesteld. Hè? Dus in die zin heeft het systeem goed gewerkt dat er een eerste beoordeling is in een bij een bezwaarschrift waartegen men vervolgens in beroep gaat. Het beroep bestaat ook in de procedure. En dan zien we hier een voorbeeld waarom dat ook zinvol is. In algemene zin kan ik u zeggen dat wat ik er zelf van meemaak. Ik heb zelf overigens ook de gesprekken met de kandidaten gevoerd voordat ze tot de commissie toetraden. Dus ik ken hun cv's enzovoort. En dus op dat soort onderdelen worden mensen echt wel aangekeken. En die hebben allemaal een verleden en een heden waardoor ze goed thuis zijn in de wetgeving. Maar je hebt vaak situaties dat het gaat om de interpretatie van de wetgeving. En dan hangt het maar net ook af. En dit debat is daar een voorbeeld van. Vanuit welk belang je daarnaar kijkt, hoe je daar vervolgens mee omgaat. Dus zeker in het terrein van de jacht, waar het in dit geval om gaat, is evident dat maatschappelijk er partijen zijn die de regelgeving anders interpreteren dan andere maatschappelijke groepen.
Voorzitter, zo was de vraag ook niet bedoeld. Het was gewoon een neutrale vraag. Is het niet gewenst dat de kwaliteitsborging hierin is vervat?
Commissaris.
In mijn beleving ligt die bij GS. Dus u mag mij daar op zich op aanspreken. Maar GS controleert of de commissie naar behoren functioneert en grijpt in als dat niet zo is.
Oké. Okay.
Dank u wel. Hoe gaan wij dit stuk behandelen in de PS-vergadering? Hameren. Dank u wel. Ik zou u willen adviseren om even een kopje koffie of zo.
Anders doen we IVA, want ik kan de IVA vast.
We gaan gewoon even schuiven in de agenda. We gaan IVA even doen.
Ja. Terwijl maar een aantal.
We gaan beginnen met de IVA-rapportage. Daar is om gevraagd in voorgaande commissie en daar is om gevraagd door de heer Van Vliet. Dus wil ik als eerste het woord geven. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de rapportage over IVA. Ik heb over twee posten waar ik een opmerking over wil maken. De eerste is de Stichting Thuishaven, oftewel Redewaard. Daarin wordt volgens de toelichting van de rapportage aangegeven dat Redewaard niet in staat was om rente en aflossing te voldoen, omdat de solvabiliteit niet tenminste 25% zou zijn. En dat in 2015 nog niet aan die ratio voldaan zou zijn. Dat overeenkomstig is als de leningovereenkomst die met Redewaard daarover gesloten zou zijn. Nou hebben wij die leningovereenkomst gekregen op 27 mei 2014... En daar staat wat anders in dan in de tekst in de rapportage, namelijk het volgende. Dat er wordt wel degelijk gekeken naar een solvabiliteitspercentage van Redewaard. Maar daarin wordt gezegd van dat de aanwending van de jaarlijkse cashflow of de EBITDA, oftewel zeg maar de vrije kaststroom, die wordt voldaan. Eerst de belastingschuld, vervolgens de hypotheekstrekkende financier, vervolgens de rente op de achtergestelde lening, daarna de aflossing op de achtergestelde lening, dus zeg maar de IVA-lening, en daarna pas dividenduitkeringen zeg maar aan de eigenaren. In de leningovereenkomst staat er dus zo verwoord. Er staat niet verwoord dat er een minimaal 25% solvabiliteit zou moeten zijn om rente en aflossing te betalen. Want ja, dat zou ook een hele rare natuurlijk zijn. Daarom heeft de VVD de volgende vragen. De toelichting in de IVA-rapportage klopt niet met de tekst van de leningovereenkomst. Is het juist dat de aan PS verstrekte leningovereenkomst middels mededeling van 27 mei 2014 ook de door de Stichting Thuishaven getekende leningovereenkomst is? Beschikt de provincie over alle jaarrekeningen 2015 van de voor deze lening mede verbonden partijen? Wat was de operationele kaststroom dan over 2015 en hoe is die aangewend? Zijn alle investeringen inmiddels uitgevoerd en is de verbouwing binnen budget gebleven? En door de vertraagde start en gefaseerde instroom van bewoners met daarbij gepaardgaande vertraging in de financiering is volgens de rapportage de omzet nog niet op het niveau van de begroting. Hoe is op dit moment de bezettingsgraad en de omzet? En de laatste vraag, nu niet aan de rente- en aflossingsverplichting voldaan is, op welke wijze wordt er dan nu door de provincie vinger aan de pols gehouden? Dat wat betreft de reden waard. We hebben nog een opmerking over...
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen aan meneer Van Vliet? Meneer Van Vliet, waren het niet beter geweest dat u deze vragen van tevoren even schriftelijk naar het college doen toekomen? Ook aan de commissieleden, zodat wij er ook kennis van hadden kunnen nemen. En had, want ik kan me nauwelijks voorstellen dat het college hier een pasklaar antwoord op heeft. Ondanks dat we daar met elkaar over debatteren. En ik zou graag met u in debat gaan over de inhoud. Maar ik ken de gegevens niet waar u nu over vraagt. Dus
ja, meneer Jansen, dan had u die gegevens even moeten opzoeken. Dan had u ze ook kunnen zien. En ik bereid mijn eigen verhaal hier voor namens de VVD, niet namens 50PLUS als u het niet erg vindt. Dus ik hou ook het verhaal namens de VVD, dus daar wou ik het even bij laten, meneer Jans.
Nee, maar dat doet u mij, u stuurt me namelijk het kluitje in het roet. Ik stel u gewoon een terechte vraag of het niet verstandig waren geweest dat u al deze vragen gewoon even op papier had gesteld, naar het college had gezonden in afschrift aan ons. Daar hadden we ons over deze vragen ook kunnen buigen en hadden we het debat met elkaar kunnen voeren. Dat is de enige vraag
ik herhaal wat ik hier net over gezegd heb, dat ik zelf voorbereid en dat ik u daar niet bij betrek. En als ik u daar bij
nodig
heb, dan weet ik u te vinden.
Dat weet ik genoeg.
Tweede opmerking die ik wil maken over Boshart Almeerder Hout. De investeringen zijn uitgesteld tot december 2016. Dan zouden ze gerealiseerd zijn en ik zou graag willen weten of dat het inmiddels op schema ligt. Tot zover, voorzitter.
Ik kijk naar het CDA. Meneer Klaas.
Voorzitter, dank u wel. Iets met gras en wegmaaien en voeten. Een aantal vragen die de heer Van Vliet had, hadden wij ook. Dus die zal ik dan niet stellen. Twee dingen over het onderwijs nog even kort opgemerkt. Bij de CAH. Eigenlijk zijn we wel trots hè, dat wij het in Flevoland dus weer flikken om lekker innovatief bezig te zijn met studies. Studies die aansluiten bij de markt, want dat is wat we willen, want we willen ook mensen opleiden, zodat ze ook een baan kunnen vinden straks. En er staat er een stuk genoemd dat er wel aandacht behoeft voor de ontwikkeling van docentenkorps, qua kwaliteit. Want het belangrijkste is, en het ademde er naar mijn mening een stuk een beetje uit, dat dat wellicht ten onder kan gaan aan het succes van een groeiend aantal studenten. Oftewel, dat willen we toch graag monitoren, dat die kwaliteit goed blijft en kan de GS er iets in betekenen? Vraagteken. Kort nog even over Windesheim opgemerkt, dat ziet er ook goed uit. En heel positief dan mijn inzet op een leven lang leren. Want dat is ook wat de CDA betreft een belangrijk aspect waar we met z'n allen naartoe moeten.
Dank u wel. D66, meneer Van Meulen.
Ja, in onze optiek, voorzitter, wij hebben het bekeken vanuit een financiële blik. Het is een jaarrapportage, verantwoording van een afgelopen jaar. Dus we hebben het vanuit de financiële kant bekeken. De vragen die de VVD zojuist stelde over Redewaard lijkt ons ook wel relevant. Dus ik ben benieuwd naar het antwoord daarop. Voor de rest inhoudelijk heb ik geen opmerkingen. Ik vind het een helder en duidelijk stuk met wel het voorbehoud dus even met betrekking tot die vraag Redewaard.
Dank u wel. Meneer Van der Aafvoort.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen aanvullende opmerkingen.
Mevrouw de Waal.
Ja, wij vinden het ook een helder en volledig stuk. Wij hadden ook vragen over Redewaard, maar die zijn inderdaad al genoemd.
Meneer Ferdinand.
Ja, voorzitter. Wij hebben eigenlijk ook maar één vraag. En dat is de vraag over de afronding van de projecten. Er zijn 8 projecten goedgekeurd, waarvan er maar 2 tot afronding zijn gekomen. IFA 2 loopt af. Ons lijkt dus dat er een verschil gaat ontstaan tussen de overige 6 projecten die kennelijk niet meer in deze status zullen worden besproken. Of als ik daar verkeerd over ben ingelegd, dan hoor ik dat graag. Maar hoe gaat het verder, voorzitter, met die aan de overige 6 projecten? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Meneer De Jager.
Voorzitter, op basis van de rapportage 2 bevindingen namens de Partij van de Arbeid en de vraag aan het college of zij die bevindingen delen. Als ik zo naar de projecten en de stand van zaken kijk, dan vind ik dat met name de indicator gerealiseerde werkgelegenheid nogal laag scoort. Soms zie je dat er maar weinig directe werkgelegenheid gerealiseerd wordt. En vaker zie je dat er omstandig wordt uitgelegd waarom daar eigenlijk geen antwoord op gegeven kan worden. Deelt u die opvatting? En zouden we dat juist niet bij dit soort aanpakken veel belangrijker moeten maken, die factor werkgelegenheid? Dat is de eerste. En een tweede rode draad die ik meen te ontdekken is, als het gaat om de verhouding zeg maar, tussen fysieke projecten en inhoudelijke, dan zie je dat het veelal echt fysieke bouwprojecten zijn, terwijl het volgens ons veel meer te doen is om de inhoudelijke initiatieven en het duurzame karakter daarvan. Deelt u op dat punt ook onze constatering en dus ook de conclusie dat het eigenlijk jammer is dat die duurzame initiatieven niet nadrukkelijker aan bod komen?
Dank u wel. Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. We hebben niet veel opmerkingen. We kunnen ons wel vinden in de twee zorgenkindjes, zoals die door de VVD worden genoemd en die we al eerder natuurlijk in behandeling hebben gehad. Het verloopt allemaal niet even gelukkig in dat opzicht. Een tweede punt, inderdaad, mijn buurman zei het al, en we hebben dat ook eerder aan de orde gehad. En ik dacht zelfs dat er ooit een mededeling van de commissaris is verschenen. Het gaat over werkgelegenheidsaspecten die gegenereerd worden met de IFA-gelden. En het lijkt me zinnig om daar nog eens in den brede een update van te geven. En derde punt is de innovatiefabriek. Ja, die is laat ingediend en gehonoreerd. Is daar iets te zeggen over de voortgang al op dit moment? Dat zijn de vragen.
Dank u wel. Meneer Jansen, 50.
Ja, ook twee onderwerpen, voorzitter. We kunnen constateren dat het bidboek Floriade is afgerond. Maar we constateren ook dat sindsdien, sinds het bidboek is vastgesteld, al twee keer een verhoging van het budget is geweest. En daar maken wij ons wel wat zorgen over. Misschien kan daar een nadere toelichting op komen. Want we zitten nu al op een exploitatie die de 92 miljoen haalt. Dus daar zouden we wel wat nadere informatie over willen hebben. Ja, en ook het puntje van in het kader van werkgelegenheid. Als je kijkt naar de werkeloosheidsgehalte van 45-plussers, zie je daar nog steeds, ook in Flevoland, een stijgende lijn in. En ook voor de mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, wat nu ook landelijk aan de orde is, dat zie je in Flevoland dus ook. Dus ook in het kader van in die zin zouden we graag antwoord van het college willen hebben.
Dank u wel, minister.
Hey, voorzitter, wij hebben geen vraag meer.
Zal ik beginnen? Commissaris.
Ja, leden van de commissie. Wat betreft Boshart, dit neem ik maar even voor mijn rekening, omdat Michiel Rijsberman er nog niet is. Maar is hij er wel?
Ja.
Oh, sorry, ik had je nog niet gezien.
Hij komt net binnen.
Zal ik een poging wagen en als je het hiermee eens bent? Het antwoord kan vrij kort zijn, want de uitvoering van Boshart, wie vroeg dat ook alweer? Ik heb het er niet bij. Iemand vroeg dat, de uitvoering van Boshart. Die is op de planning met uitzondering van de manegebak. Kijk, we moeten ons realiseren, maak ik het toch maar even wat breder, maar u weet het volgens mij wel, dat de IFA-projecten allemaal zonder uitzondering zijn geen projecten die onder regie van de provincie zelf worden uitgevoerd. En het zijn veelal projecten waar meerdere partijen met elkaar samenwerken, waarbij je een type problematiek krijgt die wij ook in andere programmalijnen wel kennen van elkaar, dat je natuurlijk afhankelijk bent van ook het leveren van andere partijen. Het is niet zo dat die niet leveren, maar inspraakprocedures, contractsluiting met bouwmaatschappijen, al dat soort dingen, kennen hun eigen dynamiek. En je kunt aan de voorkant wel in je businessplan een planning maken, in theorie hoe je denkt dat je dat gaat organiseren met de tijdstippen en de planningen. Maar de praktijk is in dat soort kwesties nog wel eens wat meer barstiger, wat veelal die vertragingen veroorzaakt. Dat is niet op zich een drama of een wezenlijke verandering van de business case als zodanig, maar wel een verandering van de planning in tijd gezien. En dat is ook wat hier aan de orde is bij Boshart. De signalen die ik krijg, maar ik word wel tegensproken als het niet zo is, dat het inderdaad conform planning loopt. Bij de manegebak weten we dat met een aantal partijen overleg meer tijd vergt dan men had verwacht. Maar ik heb geen indicatie dat het allemaal niet door zou gaan. Het zit gewoon op planning en dat gaat dus ook gewoon door. De opmerkingen van de heer Klaassen rond onderwijs. Het ware goed als u zelf met de heer Appelman daar nog maar eens een gesprek over aangaat. Want die is daar heel actief op bezig. Precies op de onderwerpen die u aansnijdt. Dus wat we zien gebeuren, met name in het kader van het economische programma en de match van het aanbod van arbeid en de vraag van het bedrijfsleven, en met name op MKB-niveau gericht, maar ook gericht op de ambachtelijke kant van het bedrijfsleven. Er zijn veel initiatieven onder zijn coördinatie die op die vragen antwoorden gaan geven. En wij zien ook in de analyses die wij maken waar de economische potentiemogelijkheden van Flevoland liggen, de groeimogelijkheden, dat dat daarom ook een hele relevante agenda is. Dus dat reikt veel verder dan de IFA-projecten als zodanig. Dat reikt ook veel verder dan onze ambities met Windesheim, waar het heel goed mee gaat omdat de instroom hoger is dan wij oorspronkelijk hadden verwacht, ook dit jaar weer. Maar het is een veel bredere discussie die ook met ROC's gevoerd wordt, die ook met het MBO gevoerd wordt. En in mijn oordeel, maar u moet daar zelf maar een oordeel op vellen, is dat een heel goed programma waar hij mee bezig is. Waar we veel van verwachten qua resultaten. Wat betreft de vraag van de heer Ferdinand, het is goed om erbij stil te staan dat dit een programma is wat in afbouw is. Dus het IFA, daar hebben we met elkaar van besloten dat eindig is. Dus die 8 projecten waar u het over heeft, die zullen gewoon hun normale cyclus blijven houden in rapportages. Dus u krijgt nog steeds met enige regelmaat van ons te horen hoe het met die projecten staat. Gewoon conform de werkafspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Tegelijkertijd hebben we, wat ik dan maar even gemakshalve noem, IFA 3, dat heeft u in de stukken ook kunnen lezen, hebben we overgeheveld naar het Fonds Verstedelijking Almere. En ik raad ook met name de heer De Jager aan dat als, ik begrijp heel goed de opmerkingen die u maakt, maar als het gaat om het stellen van eventuele nieuwe normen of andere verhoudingen, is het veel interessanter om dat debat met elkaar te voeren over hoe we omgaan met het Fonds Verstedelijking Almere, want dat is eigenlijk de nieuwe generatie van het IFA-traject. Daar zijn nog beïnvloedingsmogelijkheden om die parameters met elkaar af te spreken. En IFA is in afbouw op basis van de reeds gemaakte afspraken. En ik kan best nog wel een keer een staatje produceren, de heer Kok vroeg daar geloof ik om, hoe dat nou zit met die werkgelegenheid. Maar ik denk dat dat staatje niet zo heel erg veel anders zal zijn als het vorige staatje. Hooguit dat op een aantal plekken er wat bijgegroeid is. Of er wat van afgegroeid is, daar heb ik op dit moment geen actuele stand van. Maar als u daarom vraagt, wil ik dat best nog een keer maken. Maar ik vermoed dat dat lijstje niet zo heel erg veel afwijkt van het lijstje wat u eerder al gehad hebt. Daarbij moeten we ons realiseren dat met name de onderdoorgang bij Almere, die nog in IFA zitten, die loopt tot 2020. Dus zelfs in 2020 zullen de staten van dan, want dat bent u dan niet meer, tenzij u daar nog weer in zit, zullen nog stukken van IFA op hun agenda krijgen, omdat het dan nog steeds afgerond moet worden. We zullen kijken, want ik hou toch ook wel een beetje van efficiëntie in dit soort procedures, dat we niet eindeloos een bureaucratie in stand houden voor relatief kleine onderdelen, of we dat op een andere manier kunnen doen. Maar met de huidige gang van zaken wordt dat gewoon regulier afgebouwd. Maar nogmaals, we zitten in een afbouw. Projecten zijn in uitvoering, dus we kunnen de randvoorwaarden daarvan niet meer veranderen. We kunnen ze er hooguit op toetsen. En dat is, daar is dit verslag uiteraard ook voor bedoeld. En als het dan gaat om de verhouding fysieke of inhoudelijke projecten of meer duurzaamheid, dan kunt u daar effectiever over spreken bij het Fonds Verstedelijking, waar overigens gisteren tussen GS en BMW overeenstemming bereikt is over de programmalijnen daarvan. En ik meen vandaag, of een deze dagen, komt dat bij u of wordt dat aan u gepresenteerd. Dus dan kunt u daar volop in meedebatteren. Of aan die wens die u heeft, die ik heel goed begrijp, of daaraan wordt voldaan.
De Jager.
Voorzitter, die handschoen pakken wij ook graag op een andere plek bij een ander onderwerp op. Alleen mijn vraag was ook gericht aan het college of u zelf ook niet vindt dat dit juist hele belangrijke prestatieindicatoren zouden moeten zijn. Zeker ook als je kijkt naar de rapportage die er nu ligt. Ja. Je zou op basis van wat er nu ligt ook met elkaar kunnen constateren, op basis van voortschrijdend inzicht, daar zouden we alerter op moeten zijn. Wij vinden dat als Partij van de Arbeid. De vraag is of het college dat ook vindt.
Commissaris. Ja.
Kijk, vanuit GS, maar daar mag u ons straks op aanspreken, hebben wij echt ons best gedaan om de evaluaties die over IFA al gemaakt zijn, waar dit soort discussies gevoerd zijn, om de lessen die daar geleerd zijn te leren bij het Fonds Verstedelijking Almere. En daar hebben we gezocht naar de manier hoe dat in een proces gebracht kan worden, zodat dat daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Uw politieke oordeel of dat in de juiste verhouding is gedaan, ik zou me er zomaar iets bij voor kunnen stellen dat daar per fractie verschillend over wordt gedacht. Maar dat merken we dan wel hoe het debat in de commissie uiteindelijk verloopt. Ik weet zelf niet eens zeker, dat vraag ik me even af, of dat programma in de commissie bestuur komt of in de commissie RE. Dat weet ik eigenlijk niet. In ruimte, daar wordt dat programma bediscussieerd. Ja, ja, dat schoot ineens door mijn hoofd. Ja, dat zit er nu. Oh, daarom zijn ze nu aan het doen. Ja. De vraag over de...
Meneer Jansen, oh, sorry. Heeft nog een vraag. Nee? Mag u verhaal afmaken?
Ja. De vraag van de heer Kok over de innovatiefabriek, ik weet niet beter dan dat conform planning verloopt, maar ik heb daar niet recent bericht over gehad, dus ik check dat nog even. Als deze uitspraak niet klopt, dan krijgt u van mij bericht met een cc naar de commissieleden. de heer Jansen rond de Bidboek Floriade. Het is goed om twee dingen uit elkaar te houden. In Almere is een discussie gevoerd over kwaliteitsverhogende activiteiten om de aantrekkelijkheid te verhogen en daarmee de omzet qua inkomsten aan bezoekersaantallen. Dat is een discussie die volledig onder verantwoordelijkheid van Almere zelf wordt gevoerd. Wij doen daar ook niet aan mee. Er is de hele begrotingsopzet van de Floriade als tentoonstelling. Ligt in de gemeenteraad van Almere en het college van WNW Almere. En in de hele organisatiestructuur die zij daarvoor hebben opgebouwd. Wij zijn daar zelf geen participant in. Wij dragen daar ook geen financiële verantwoordelijkheid in. Wat wij met elkaar wel hebben afgesproken is dat traject wat u kent rond de making of. Die 10 miljoen die apart binnen IFA is weggezet. En dat is het programma waar de heer Appelman mee bezig is. En wat Almere op dit terrein doet, daar mag u van alles van vinden. Maar als provincie zullen we daar niks van vinden, omdat wij daar geen verantwoordelijkheid in dragen. Dat zou ook niet juist zijn. Maar ik heb zelf begrepen dat zij een aantal kwaliteitsverhogende maatregelen hebben genomen. Dat heeft geleid tot die berichten in de pers. Dat de omzet, want zo moet u het eigenlijk lezen, van de begroting verhoogd is. Maar zij verwachten daarmee hun inkomsten te kunnen verhogen. Ik heb niet meegedaan aan dat debat. Ik heb de deskundigen niet gesproken die ze daarin geadviseerd hebben. Ik ken de onderbouwing daar ook niet van, maar ik ken wel de berichtgeving. Maar ik vermoed dat we daarmee samen op gelijk niveau zitten qua informatie. Daarmee heb ik denk ik iedereen gehad. Dus dan, ja.
Ja, voorzitter, dan heb ik de commissaris even uit laten praten. Maar mag ik dan constateren dat de toezegging die u gedaan heeft over dat lijstje van werkgelegenheid, die zouden wij graag willen ontvangen. En als het kan, ook nog een beetje uitgespecificeerd in leeftijdscategorie.
Ja, ik weet niet of we over die laatste informatie beschikken, maar u zegt niet voor niks als het kan. Als ik het heb, kunt u het krijgen. Als ik het niet heb, dan kunt u het niet krijgen. Maar
dat is duidelijk.
Nou ja, ik ga er geen universiteit op zetten om het uit te zoeken.
Nee, lijkt me niet. Gedeputeerde, Redewaard.
Voorzitter, dank u wel. Dank aan de commissieleden voor de gestelde vragen. En met name de heer Van Vliet namens de VVD. Het college meende met de mededeling van 23 mei jongstleden al een stuk tegemoet gekomen te zijn met betrekking tot de vragen die leefden over zorgresidentie Redewaard, ergo Stichting Thuishaven. Dat blijkt niet het geval te zijn. Uw eerste vraag was of de stukken die aan u aangereikt zijn overeenkomt met de getekende stukken. Daar ga ik zonder meer van uit dat dat het geval is. En dat zal nagetrokken worden. Voor wat betreft de aanlevering van stukken van Redewaard, zijn zij er nogmaals aan herinnerd dat ze voor 1 juli dit jaar de stukken ook daadwerkelijk bij de provincie moeten aanleveren. En voor wat betreft de andere vragen, die zijn zo technisch van aard, daar zal ik op korte termijn u een antwoord en uiteraard ook de andere commissieleden het antwoord op geven. Want anders zou ik wellicht in een beantwoording komen die bezijden de waarheid is. En dat is verre van mij. Dank u wel.
Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Zijn alle vragen voldoende beantwoord? Ik heb een aantal toezeggingen gehoord. We zouden een lijstje werkgelegenheid krijgen als er om werd gevraagd en er is om gevraagd. Dus dat komt. De innovatiefabriek, daar is een antwoord op gegeven. Als daar een afwijking is, worden wij geïnformeerd. De gedeputeerde die trekt nog even na of de overeenkomsten één op één getekend zijn. En een aantal zaken worden schriftelijk beantwoord. Ja. We hoeven hier verder niets mee. Dus geen besluitvorming. Dus dan sluiten we dit onderwerp af. En gaan wij terug naar punt 8. Want de heer Rijsperman is inmiddels gearriveerd. En dan gaan we het hebben over de meerjaren bedrijfsvoering. De meerjaren bedrijfsvoering plateau 1. Oordeelsvormand. 1 juni is dit onderwerp Belt-Vormand in de commissie behandeld. En we gaan gewoon weer het rijtje af. SGP.
Dank u, voorzitter. De behandeling in juni of 1 juni is voor de SGP voldoende geweest om met vertrouwen het proces tegemoet te gaan en naar het volgende plateau toe te gaan.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Plan mevrouw kort te maken, ik ben het volledig met mijn vorige spreker eens.
Meneer Kok.
Ja, toch nog een paar vragen. Dat kan waarschijnlijk te maken hebben of medekomen door het feit dat ik niet bij de vorige ronde aanwezig ben geweest. Dus dan hoor ik het graag, als dat zo zou zijn. En, ja, ik lees in de stukken dat plateau 0 wordt afgesloten met een go-no-go beslissing. Nu wordt voorgelegd plateau 1 en er wordt voorgesteld ook een onttrekking te plegen uit de reserve die ooit is daarvoor ingericht. Die beslissing no-go, ja, kunt u daar wat nader over toelichten? Want hebben we dat punt nou gepasseerd of is dat in de stukken verwerkt? Dat was me even onduidelijk. Dat is mijn eerste punt. Ik heb wat vraagpunten verder. Er zouden risico's zijn die met name bij de Rijksoverheid zijn gelegen. Dat kan ik niet helemaal plaatsen. Ik dacht dat dit een eigenstandig project was. Weliswaar medegericht op actuele ontwikkelingen bij de Rijksoverheid. Maar wat zijn dan specifiek die risico's die bij de Rijksoverheid liggen? Dat is één. Tweede punt is, welke maatregelen zijn in IPO-verband in brede zin genomen? En drie, er is een parallele actie om onderzoek te doen naar hoe de IT-organisatie van Flevoland toekomstvast kan worden gemaakt. Het lijkt me een beetje het paard achter de wagen spannen. Wat is nou de exacte volgorde? Gaan we eerst dat onderzoek doen of loopt dat parallel of krijgen we dat daarna? Of als we dat dan niet doen of later gaan doen, blijft dit project dan niet al te zeer in de lucht hangen? Dat is drie. En vier, ja, waar staat dat bedrag nou precies voor, die 1,6 nog wat? Want in de perspectiefnota wordt gesproken van 0,6 miljoen meerjarig weliswaar. Maar ik kan dat in het totaalplaatje niet goed onderbrengen. Wellicht kan de gedeputeerde daarop ingaan. Dat zijn mijn opmerkingen.
Dank u wel. Meneer De Jager.
Voorzitter, de derde vraag van de heer Kok had ik ook over dat parallele proces. Dus daar hoef ik denk verder niet al te veel aan toe te voegen. Hoe sluit dat straks op elkaar aan? Hè? Plateau 2 op 1 als het gaat om dat parallele proces. En een tweede vraag die ik nog heb is dat er gesproken wordt over audits als beheersmaatregel. Wat moet ik me daarbij precies voorstellen? Wie gaat dat doen? Hoe gaat dat gebeuren? Intern, extern? Kunt u daar iets over zeggen?
Meneer Ferdi.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, met dit stuk hebben we ook meer vertrouwen gekregen in het proces dat voor ons ligt. Het is een heel ingewikkeld, complex proces. Maar met deze fasegewijze aanpak en de manier waarop het hier wordt gepresenteerd, dat geeft ons hoop, dat steunt ons in onze overtuiging dat we ook dit proces als commissie, als staat, goed moeten kunnen beoordelen. Blijft nog wel steeds de uitdaging om door de teksten heen te komen. Sommige zijn niet zo toegankelijk. Maar dat is een opzijde. Het is een opmerking terzijde. Voor de rest, prima stuk.
Dank u wel, mevrouw de Waal.
Dank u wel. Ja, ik sluit me bij de heer Ferdinand aan. Het is een concreet plan en een ambitieus plan. We vinden dat niveau 1, zoals het nu voor ons ligt, een goede basis vormt om op verder te gaan. En nou ja, wat ik al zei, ambitieus. Dus wij wensen de ambtenaren allemaal heel veel succes hiermee.
Dank u wel, meneer.
Dank u wel, voorzitter. We hebben geen afvullende opmerkingen. Dank u.
Meneer Kok.
Dank u, voorzitter. Zoals gezegd hebben we 1 juni een hele duidelijke presentatie gekregen. Die heeft inderdaad vertrouwen gewekt. We hebben met elkaar afgesproken een plateaubenadering te kiezen in dit dossier. En dat pakt goed uit wat ons betreft. Elke gang naar een volgend plateau is een go-no-go moment. Dus op dit moment is dus het go-no-go moment. En wat D66 betreft is dat een go. En wel een vraag aan de gedeputeerde die nou net gaat weglopen. Maar hij luistert nog wel, geloof ik. Doet dat dan eventjes bij een andere partij gedeputeerde. een vraag. Elk nieuw plateau is een go-no-go moment. Daar hoort ook een evaluatie bij. Die hebben we nu natuurlijk nog niet, omdat er geen plateau daarvoor was. Graag wel de vraag om bij die evaluatie echt heel duidelijk ook te evalueren op basis van de doelstellingen die we in een bepaald plateau hebben gesteld, zodat wij makkelijker kunnen bekijken hoe die evaluatie is gedaan. Dat is het enige verzoek aan u, wat ons betreft. Even kijken of ik alles heb gehad. Inhoudelijk zag het er goed uit. Het is een ingewikkelde problematiek, maar zoals gezegd, de presentatie heeft vertrouwen bij ons gewekt en gaat u vooral door.
Dank u wel, meneer Van Sluis.
Dank u wel, voorzitter. Nou, het CDA sluit zich aan bij de positieve woorden die veel van mijn voorgangers hebben uitgesproken. En eigenlijk kan het ook niet anders, want die plateaubenadering is juist op verzoek van deze commissie ingesteld. We hebben er zelfs tot twee keer toe uitgebreid over gediscussieerd. Dus we kunnen eigenlijk niet anders dan hiermee instemmen. Dat doet het CDA dan ook. We hebben vertrouwen in het proces zoals we dat nu ingaan. Wel één vraag, en dat is eigenlijk een aansluiting op wat de heer Kok net zei. In de stukken staat dat we in februari volgend jaar ongeveer, dan komen we bij plateau 2 uit. Dus dan gaan we daar hier weer over discussiëren. En als leidraad daarbij zal er een tussenrapportage van de voortgang van niveau 1 zijn. Nou is mijn ervaring met tussenrapportages vaak dat ze op het moment dat ze besproken worden eigenlijk alweer behoorlijk verouderd zijn. Dus kan de gedeputeerde aangeven hoe hij die tussenrapportage meer een soort alvast een kleine eindrapportage van niveau 1 kan maken als we daar volgend jaar februari over spreken. En dat het niet een tussenrapportage is met gegevens die op dat moment al een paar maanden oud zijn bijvoorbeeld. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Van Vliet.
Ja, voorzitter, dank u wel. Plateau 0 is afgerond. De rapportage hebben we daarvan gekregen. We hebben in de beeldvorming een duidelijk verhaal gekregen over ook hoe plateau 1 in elkaar zit. Dat er best wel eens verschuivingen in kunnen plaatsvinden van de projecten. Omdat er gekeken wordt van, ja, waar sluit het nu bij aan en heeft het de juiste volgorde of niet. De doelstelling, de acties, die zijn helder geformuleerd. De kostenraming is er nu ook aan toegevoegd, dus dat is ook een helder stuk. Het geeft ook inzicht, zeg maar, in de kostencomponenten van afzonderlijke onderdelen. Risico's en beheermaatregelen zijn duidelijk in beeld gebracht en ook wie het gaat uitvoeren. Ja, we hebben geen aanvullende vragen. Wat ons betreft is dit een go voor de uitvoering van plateau 1. Dank u wel.
Dank u wel. Gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. Ik stelde net even een vraag aan de betrokken ambtenaar op de publieke tribune. Lennart die vorige keer ook de presentatie heeft gehouden. Vooral omdat ik de vragen zoals de PVV die stelde en in het verlengde daarvan eigenlijk de vraag die de PvdA herhaalde als beeldvormend zou willen kwalificeren. Nou zou het flauw zijn om daarmee geen antwoord te willen geven. Dus ik checkte even of het een goed idee was om dat nog even aan de heer Huisman te vragen. En die zal zo die vragen beantwoorden. Wat denk ik wel belangrijk is om nog even in te gaan op de opvatting van het go-no-go moment. Het werd net al even ingebracht. Met het besluit om door te gaan naar plateau 1. Dat is het go-no-go moment dat we met elkaar hebben afgesproken naar ons idee. Dus door met dit stuk, dit voorstel te besluiten door te gaan met plateau 1. Besluiten wij over een go voor het vervolg van het proces. Voor de vraag naar de tussenrapportage. Ja, we hebben natuurlijk wel rapportages die, omdat ze nogal ingewikkeld zijn, en wat langere voorbereidingstijd nodig hebben. Dan krijg je dat er wel eens wat langere tijd zit tussen de pijldatum, zeg maar, en het moment dat het hier in de Staten wordt besproken. Natuurlijk geldt het voor alle rapportages die we maken, dat we ze zo actueel mogelijk proberen te hebben. Maar u kunt het ook zien met dit stuk, waar in eerste instantie ook de financiële informatie nog niet in zat, omdat we het zo actueel mogelijk zouden willen hebben. Dus het is ook de bedoeling dat we dat, als we het in februari bespreken, dat die zeer actuele informatie betreft. En het is een tussenrapportage, omdat de verschillende plateaus net wat langer duren dan het moment. Het is niet zo dat we een plateau afsluiten, de besluitvorming voor het volgende plateau ingaan en pas doorgaan met het volgende plateau als die besluitvorming is afgerond. Dat zou een gat opleveren in het jaar. Dat is niet de bedoeling. Dus er zit altijd een stukje dat het nog niet helemaal is afgesloten voordat we met het volgende al aan de besluitvorming zouden willen beginnen. Dus in die zin is het een tussenrapportage, maar we hebben natuurlijk zo actueel mogelijke informatie. Dat gezegd hebben, de voorzitter, vindt u het goed als ik het woord... zou u misschien het woord willen richten? Hoe doen we dat?
Ja.
Ik hoop dat ik te verstaan ben zo. Er is een vraag gesteld door de heer Kok over de risico's die bij de Rijksoverheid aanwezig zijn. Er is een nadrukkelijke link tussen veel van onze activiteiten en een aantal projecten die breed worden aangepakt op Rijksoverheidsniveau. Nou, het meest in het oog springende is de omgevingswet en het digitaal stelsel wat eronder ligt. Het tempo, inhoud en de voorzieningen, de IT-voorzieningen die daarvoor gebouwd worden, worden in hoge mate, in dit geval bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bepaald. Wij zijn daar volgend in. Wij proberen datgene wat daar gemaakt wordt, opgeleverd wordt, wat wij daar moeten bijdragen. Om daar goed inhoud en vorm aan te geven. Maar we zijn er niet tempo bepalend in. We volgen en we vullen in daar waar het kan. Dat is getypeerd in het rapport als een risico. Omdat je zelf natuurlijk een bepaalde organisatie neerzet, bepaalde middelen vrijmaakt, deskundigheid inhuurt. En het risico is daarin gelegen dat je misschien mensen hier beschikbaar stelt, kosten hebt gemaakt die je wel hebt, maar dat de tempo van dat project iets langzamer is dan je eigenlijk zou verwachten. Dus we hebben als een risico getypeerd. We hebben het risico wel zo klein mogelijk gehouden, omdat we, dat heb ik uitgebreid toegelicht in de presentatie in de vorige vergadering, een sterk accent leggen op no regret en must do. Dus dingen die we doen, dat die ook als dat onverhoopt anders zou lopen, toch voor de provincies zeer waardevol zouden zijn. Dus dat naar aanleiding van het risico, Rijksoverheid, het staat er inderdaad wat vierkanter dan wat het bedoeld is. Is dat een voldoende beantwoording van de vraag? Ja. Tweede vraag, de maatregelen die het IPO. Ja, IPO en de organisaties daaromheen, onder andere bij 12, realiseren een groot aantal systemen, ook implementeren ook systemen die we gebruiken als Flevoland. Neem bijvoorbeeld voor de digitale keten natuur. Het systeem daarvoor wordt in IPO-verband gemaakt en opgeleverd en dat zullen we gebruiken. En onze bijdrage is niet veel meer, of niet veel minder, net hoe u het wil zien, dan het zorgen dat de rapportages voor de provincie op de provinciegrenzen aansluiten. Daarmee is het risico ook niet zo groot voor deze provincie. We sluiten dus maximaal aan bij alle ontwikkelingen die interprovinciaal gebeuren. Het eerste waar we naar kijken is van wat kunnen we en doen we interprovinciaal en daar sluiten we op aan. Dus u mag ervan uitgaan dat in dit plan alles wat we doen, ook in volgende plateaus, altijd die eerste vraag gesteld is. En beantwoord uiteraard. De derde vraag was over de IT-organisatie. Nou, daar is veel over te zeggen. Ik wou het eigenlijk beperkt houden. We hebben gaandeweg plateau 0 vastgesteld dat de manier van aansturing van de IT-activiteiten binnen de provincie belemmerend waren bij het invullen en het vormgeven van dit plan. En daar is in de tussentijd door de provinciesecretaris ingegrepen en heeft in de aansturing een aantal zaken iets anders neergezet. Dat is een tijdelijke maatregel, dat is geen reorganisatie, het is een tijdelijke maatregel om de snelheid, de tempo en de kwaliteit van dit plan te borgen. We hebben gezegd, dit kan niet eindeloos blijven bestaan. Dit is voor plateau 1 is dat prima, daar komen we ook prima mee uit de voeten. Maar einde plateau 1, begin volgend jaar, zou er een structurele oplossing gevonden moeten worden voor deze aansturing van de IT-activiteiten. Daar heeft de provinciesecretaris de directie toe besloten om dat in te gaan richten. Dus voor plateau 1 kunnen wij prima uit de voeten met de huidige manier van werken. Maar we hebben wel geadviseerd, richt het structureel goed in vanaf plateau 2. En daar wordt op dit moment parallel aan gewerkt. En daar heb ik alle vertrouwen in dat dat gewoon goed gaat. Voor plateau 1 is dat geen enkel risico. Het is wel zaak dat bij het begin van plateau 2 een aantal zaken goed geregeld zijn. Dat was vraag 3. En de laatste vraag over een getal, dat ging over 0,6 miljoen. Ik denk dat daar een verwarring van getallen is. De investering die wij vragen, de eenmalige kost is 1,6 miljoen. Zo staat die ook in de bijlage gespecificeerd. De 0,6 miljoen heeft waarschijnlijk betrekking op exploitatielasten. Dus ik denk dat dat twee getallen zijn die door elkaar heen zijn gelopen. Maar het getal, het bedrag wat we voor plateau 1 aan eenmalige kosten gaan benutten is 1,6 miljoen. Zoals gespecificeerd in de bijlage. Dat waren de inhoudelijke vragen, naar mijn mening, die gesteld zijn door de heer Kok. Auditing als beheersmaatregel. Ja, klopt. Is ook nog gevraagd. Ja, we hebben een groot aantal beheersmaatregelen gedefinieerd. Audit is er een van. Het je laten toetsen als je acties hebt genomen. Laat ik één voorbeeld noemen. Het nemen van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging. Actueel thema. Daar kunnen we partijen vragen om onszelf te laten toetsen of de maatregelen adequaat en efficiënt zijn. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het regelen van een aantal penetratietesten. Dat klinkt misschien wat raar, maar dat zijn testen van mensen die gaan kijken of je beveiligingsmaatregelen adequaat zijn. Mensen die proberen onder geconditioneerde omstandigheden in te breken in je systeem en dan vast te stellen of je veilig genoeg bent of niet. Nou, dat is een voorbeeld van een audit die ingevoerd zou kunnen worden. Ter overweging zou kunnen zijn bijvoorbeeld om een gateway review te doen. Ik weet niet of u bekend bent met dat fenomeen. Maar dat is een binnen de overheid vaker toegepast toetsingsmiddel waarbij je een groep mensen kan inhuren. En dat zijn ook ambtenaren die kunnen kijken of je programma, voordat je naar een volgende fase gaat, aan bepaalde voorwaarden voldoet en voldoende kwaliteit heeft. Nou, dat is een middel, moet je voor betalen, kost geld, moeten we afwegen en met elkaar afwegen of dat zinnig is. Maar dat zou zo'n toets kunnen zijn die je toepast in zo'n programma.
Meneer
Jansen. Ja, als het over veiligheid gaat, heb ik in de jaarrekening kunnen lezen dat er nogal behoorlijk wat ambtenaren toegang hebben tot de computerruimte. Of in ieder geval daar waar de apparatuur staat. Wordt er in het kader van de veiligheid daar ook naar gekeken? Of op een andere manier dat er minder mensen bevoegd bijvoorbeeld zijn om in zo'n ruimte te vertoeven of alleen op een bepaald niveau. Hoe is dat geregeld?
Dat is geen onderdeel van het programma, dat is onderdeel van ons reguliere beheer. We hebben heel recent, zoals u waarschijnlijk ook heeft kunnen lezen, kunnen horen, de serverruimte helemaal opnieuw ingericht. Is helemaal up-to-standard, up-to-date gemaakt. En er zijn allerlei beheersmaatregelen omheen getroffen, waaronder deze. Nou, ik zal mezelf met uw opmerking nog eens vergewissen of inderdaad echt alleen die personen toegang hebben tot de ruimte die dat echt mogen. Ik ga er eigenlijk vanuit, de beantwoording zoals hier net gegeven dat het zo is, mocht dat niet het geval zijn, nemen we meteen maatregelen. Maar u mag er op vertrouwen dat dat zeer goed geregeld is, want in de computerruimte zit natuurlijk het kloppend hart als het gebied dadenverwerking van deze provincie. Dus ik heb het volste vertrouwen in de staf die daar dagelijks mee bezig is om dat scherp te bewaken.
Ja, voorzitter, vertrouwen heb ik natuurlijk ook. Meestal is tegen mij gezegd, controle is altijd beter. Ik heb in de jaarrekening in ieder geval kunnen lezen en kunnen constateren dat er ruim meer dan 50 mensen geautoriseerd waren. Dat leek me rijkelijk veel als je over dat soort ruimtes spreekt.
Het is geen onderdeel van het plan, technisch gezien. Maar ik neem uw zorg graag mee om te checken dat wat ik denk en ook overtuigd ben dat het goed geregeld is, omdat controle is beter, u heeft gelijk. Ja.
Gedeputeerde.
Kleine aanvulling op dit antwoord, voorzitter. Als het gaat over 50 geautoriseerde mensen, zijn dat natuurlijk gewoon mensen die toestemming hebben om de serverruimte te betreden. Het oordeel of dat al die mensen daar zouden moeten zijn en of dat veel of weinig is, laat ik graag aan de lijn in dit huis. Ik denk niet dat we daar een politiek punt van moeten proberen te maken. Ik denk dat het antwoord helder is. We gaan kijken of er geen onnodig geautoriseerde mensen bij zijn. Maar meer in het algemeen, ongeautoriseerde mensen hebben geen toegang tot de serverruimte. Dat zijn alleen geautoriseerde mensen. En die zijn natuurlijk geautoriseerd omdat ze daar iets te zoeken hebben. En daarnaast wil ik er nog wel u op wijzen dat alle ambtenaren, dus ook de geautoriseerde mensen, ook een ambtseed hebben afgelegd. Dus we mogen ook wel in die zin vertrouwen hebben op onze medewerkers.
Ik kijk even rond. Zijn alle vragen voldoende beantwoord? Ja. Hoe gaan wij dit doen in de PS-vergadering? Hameren of bespreken? Hameren? Een hamerstuk. Dank u wel.
Voorzitter, Ik weet niet of er überhaupt een tweede ronde is, hoor. Dat weet ik niet. Maar ik had nog een aanvullende vraag, kan dat?
Ja hoor, uiteraard.
Ik hoorde net de gedeputeerde vertellen dat de plateaus als het ware niet na elkaar liggen. Hè. Dat lijkt me ook logisch, dat ze over elkaar heen schuiven als plateaus of panelen, hoe je het noemen wil. Maakt dat een rapportage niet extra moeilijk? Ik bedoel, waar het mij om gaat is, ik denk dat het goed is dat we de, zeg maar, ontwikkelingen kunnen volgen. Er is expliciet gekozen voor een plateaubenadering. En dat suggereert in feite dat je per plateau beslist. Maar als de zaken doorrollen en over elkaar heen schuiven in de tijd, dan lijkt me dat extra moeilijk worden om dat te kunnen volgen en om dat te kunnen beoordelen. En dat vraagt nog wel wat over de reportages die daarvoor geleverd moeten worden. Is daar een antwoord op te geven?
De deputeer.
Voorzitter, we proberen de overlap tussen de plateaus zo klein mogelijk te houden. Het voorstel dat hiervoor ligt is op tot en met maart 2017. De rapportage waar we het net over gesproken hebben zou in februari zijn. Dus dan hebben we het over een overlap van een maand of twee in ieder geval in de rapportage. Zou ik zelf beoordelen als de minimale tijd die we nodig hebben om de besluitvorming zo te laten doen dat in de praktijk in ieder geval die plateaus op elkaar aansluiten. Dus dat we plateau 1 hebben afgerond eind maart 2017 en dat we met plateau 2 vervolgens in april kunnen beginnen. Dat is de doelstelling voor de overlap. Het is niet de bedoeling dat die overlap groter is. Of bijvoorbeeld dat we nog uitgebreid maatregelen aan het afronden zijn uit plateau 1, terwijl we al hoog en breed met plateau 2 bezig zijn. Dus het is de bedoeling om die overlap zo klein mogelijk te maken. Er is dus een tussenrapportage voorzien in februari. En een eindrapportage zal na maart komen. Maar de bedoeling is natuurlijk niet dat daar grote verschillen tussen bestaan. Het is meer dat we op die manier proberen te voorkomen dat er een gat tussen de plateaus ontstaat.
Nou, het gaat me er niet om dat ik wil treden in de aansturing van het project op zich. Dat vind ik dan, dat ligt bij de GS natuurlijk. Maar het gaat me meer om de kwaliteit van de rapportages die wij zouden moeten krijgen om dat adequaat te kunnen volgen. Dat vind ik het specifieke punt van zorg.
Voorzitter, we zetten ons natuurlijk altijd in voor een zo goed mogelijke rapportage. Ik heb vanuit de commissie nog niet gehoord dat de rapportages zoals we die leveren, zoals bijvoorbeeld die vandaag op de agenda staan, dat die daarin onvoldoende zouden zijn. Als het naar uw oordeel wel zo is, dan hoor ik dat graag. Dan kunnen we hem verbeteren.
Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik ook niet bedoeld te zeggen. Ik geef alleen aan dat horende het feit, en dat lijkt me ook vrij legitiem, de plateaus over elkaar heen schuiven in de tijd. Dat lijkt me ook vrij logisch, want je gaat niet wachten op zijn we klaar, hè? Kunnen we nu starten. Ik denk dat project zo daarmee niet gediend is, maar het gaat meer om de kwaliteit voor PS om te kunnen beoordelen of alles goed loopt. Waarbij we natuurlijk rekening houden met het feit dat er stukken doorschuiven in de tijd. En ik denk dat we daarvoor een helder beeld moeten krijgen. En ik heb niet bedoeld te zeggen dat we het stuk wat nu voor ligt, dat dat onvoldoende zou zijn. Ik vind het gewoon een aandachtspunt.
Deputeerde.
Voorzitter, dat ben ik zeer met de heer Kok eens. We hebben allemaal in dit huis nog erg vers in gedachten hoe het afgelopen december gegaan is met de besluitvorming naar plateau 0 toe. Dat betekent niet alleen dat we zoals gebruikelijk de rapportage serieus nemen, maar dat we ook voor de rapportage rond dit project misschien nog wel een stapje harder lopen dan dat we gebruikelijk zouden zijn. We nemen die rapportage en de voorbereiding van deze besluiten zeer serieus. Niet alleen omdat het om veel geld gaat, maar ook omdat het om een soort van projecten gaat waar we allemaal van weten dat die in de landen dat die nog wel eens moeizaam willen verlopen. Dus ik zou u wel graag willen verzekeren dat we hier ons uiterste best voor doen.
Zijn alle vragen voldoende beantwoord? Ja, prima. En we gaan hem hameren. Hebben we net afgesproken. Klaar. Mag je weg? Ik geef het woord aan de heer Stuivenberg.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst heb ik helaas moeten constateren dat om onduidelijke redenen het feitelijke statenvoorstel niet bij de stukken zit. Het besluit wat daarbij hoort, dat is wel het besluit wat ook bij het statenvoorstel aanwezig is. Dus wij zullen zorg dragen dat het overige, voor zover dat niet bij de griffie aanwezig is, alsnog bij de statenleden aanwezig komt. Voorzitter, op 1 januari 2015 is de wet op de jeugdzorg ingetrokken. En onze verordening die is gestoeld op deze wet, is op 13 januari 2005 door de Staten vastgesteld. Op 12 april dit jaar heeft de laatste subsidie plaatsgevonden en is het totaal afgerond. En daarmee, omdat de taak ook overgedragen is per 1 januari 2015 aan de gemeente, is deze verordening overbodig geworden en wordt nu aan de Staten voorgesteld om deze ook daadwerkelijk in te trekken.
Voorzitter. Nou, ik heb in wezen een ordevoorstel. Het ordevoorstel is, we hebben geen voorstel van het college.
Nee.
Mijn ordevoorstel is om het nu van de agenda af te halen. En zodra het voorstel van het college is, dan in deze commissie alsnog te bespreken. Want ik heb geen zin om een debat te voeren van een voorstel waar we
wat
geen
u niet kent. Nee, u heeft helemaal gelijk. Wij hebben het ook net even nagekeken. Hij gaat naar de commissie van 6 juli. Laten we hem gaan in dezelfde PS. Kunnen we hem dan besluiten? Kunt u zich daarmee voor vinden? Ja. Ik wilde even 10 minuten schorsen.
Waarom?
En wij gaan om 9:05. De voorbereiding voor de IPO-vergadering van morgen. Morgen is die algemene ledenvergadering. En de jongen Simons gaat ons bijpraten over het hoe en het wat.
Ja, ik had net een commissielid die dacht dat wij daar niet zo heel veel te zeggen zouden hebben op die algemene vergadering. Hier voor me liggen de stukken, die u heeft ze ook allemaal. En wat mij betreft zijn er toch wel een aantal voorstellen in die agenda waar wij wat van kunnen vinden. En dan gaat het over de meerjarenagenda, die u allemaal ziet op pagina 16, geloof ik, was dat. Uit mijn hoofd 16 was dat, want ik heb hem hier zo. Daarvan is de vraag, herkent u zich in deze thema's? Ik heb er ondertussen, we hebben een vooroverleg gehad, hebben we er één thema aan toegevoegd. Namelijk circulaire economie, die misten wij daar. Nou, daarvan zeiden we, nou, laten we die dan maar inbrengen dat dat dan toegevoegd wordt. Die komen in allerlei documenten momenteel tegen en hier niet. Maar als u zegt van u vergeet dit of dat, dan houd ik me aanbevolen. Dan nemen we dat mee, als dat een verstandig iets is. Dat is het eerste. U treft ook aan het voorstel van Zeeland-Zuid-Holland om een betere stukkenstroom vanuit het IPO naar de Staten. Dat was natuurlijk iets wat wij hier intern al behoorlijk geregeld hadden. Maar nog veel beter is het natuurlijk als het een automatisme wordt vanuit het IPO om die stukkenstroom naar de desbetreffende Staten te krijgen. Dat iedereen dezelfde informatie heeft. Daarin heeft Flevoland ook een rol gehad. We hebben dat ook aangekaart in een informeel overleg. En daarvan hebben Zuid-Holland en Zeeland gezegd van wij pakken dat op samen met de griffiers en wij maken een stuk. We hebben daar wat mee meegelezen. Maar ook daarin heb ik graag uw opmerkingen. Verder wordt er nog betrokkenheid, en dat is ook onze wens geweest, gevraagd bij het komende IPO-congres. Een congres waarvan we altijd zeiden van, nou ja, wat, we voelen ons hier een beetje onheimisch. We weten eigenlijk niet wie dit georganiseerd heeft. Zijn dit echt onze onderwerpen? Geef ons ook eens een rol bij de organisatie van het congres. Dit jaar zal het in Gelderland zijn. Dit AV-lid zal het nou even in zijn eentje moeten doen, omdat het andere AV-lid, mevrouw Rothscheid, bevallen is. Maar dit AV-lid heeft gezegd, ik wil daar wel in meedenken, maar ik neem wel graag uw bagage mee. Als je zegt, nou, dit kun je bij de thema's die spelen, en die heeft u allemaal kunnen lezen, kun je meenemen. Dan voegen we er een Flevolandse component misschien aan toe, dan houd ik me aanbevolen. Wat mij betreft ligt de spits op die drie dingen, maar er is natuurlijk meer te zeggen van de agenda. En daarvan, ik geef u weer het woord.
Meneer Jansen.
Ja, ik had hier vandaag vanmiddag in wezen, dat ging over 2D, meneer Versloten, al aan meneer Versloten gesteld. 2D, dat vind ik ook een zeer goede zaak om daar zeg maar een thema aan toe te voegen. En een goed thema lijkt mij, zeg maar, de grote afstand van werkzoekenden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zou ik een uitstekend thema vinden die ook past bij het stukje economie. Dus dat als eerste. Tweede, heb ik ook kennis genomen van de memo uit Zeeland. Dat vind ik ook een hele goede zaak en ik ben ook blij te horen dat wij daar ook een positieve indruk op hebben. Sterker nog, dat wij daar groot voorstander van zijn. Dus daar ben ik het ook volstrekt met meneer Simons over eens.
Wil u nog iets zeggen over de drie onderwerpen waar de heer Simons input over heeft gevraagd?
Nee. Dat zijn volgens mij goede onderwerpen die goed voor bespreking vatbaar zijn. Waar het ook met name mij om gaat is de invloed die we als staten kunnen hebben op de agenda. En daar heb ik het mijne van gezegd.
Dank u wel. Meneer Kok.
Ja, de IPO staat natuurlijk al langer in de belangstelling. Er zijn diverse evaluaties geweest. En eerlijk gezegd, ik weet niet wat de laatste nou geweest is. Ik dacht een van de grotere evaluaties zou recent hebben plaatsgehad. Heeft dat nog een plek gekregen in de AV? Want wat ik wel weet is dat de AV altijd worstelt met zijn rolopvatting, zijn rolinvulling. Tussen zeg maar van beperkt inhoudelijk en toezichthoudend tot het creëren van een zekere meerwaarde. Nou, dat voorstel van Zuid-Holland, Zeeland en zoals dat in Flevoland is opgepakt is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar krijgt dat nog een duidelijke plek op de agenda, is mijn vraag. Dus dat is meer de functie die het AV zou willen innemen in ieder geval. Dat zijn mijn vragen.
Meneer Ferdinand. Mevrouw De Baal. Meneer Vermeulen.
Ja, er wordt onze mening gevraagd van wat vindt u ervan die circulaire economie toe te voegen aan de meerjarenagenda. Ik denk dat dat op zich een goed punt is, want het is ook een belangrijk onderdeel van het collegeprogramma. Het kan geen kwaad om dat ook in een breder kader te bespreken en daar ook andere provincies bij te betrekken. Het tweede punt, die informatiestroom verbeteren. Ja, het sluit aan op hetgene wat er eerder al over is opgemerkt en past ook in de afspraken die erover zijn gemaakt, had ik begrepen. En het derde punt, dat was me niet helemaal duidelijk. Het gaat u om 2D. Dat is dat er een aantal items worden toegevoegd ter vergroting van van de betrokkenheid van de AV-leden. En er wordt hier genoemd workshops. Wilt u een workshop, bijvoorbeeld werkgelegenheid? Zoiets begrijp ik.
Ja, voorzitter, een aantal thema's zijn al geselecteerd. Ja. Men vraagt AV-leden die mee willen denken, dus een bredere betrokkenheid, daar stellen we ons voor beschikbaar. Maar ik kan me voorstellen dat ik vanuit het Flevolandse dan ook wat bagage meeneem bij deze workshops. Ja.
Ja, op zich het thema, want dat is hetgene wat u voorstelde, hè, dacht ik. Werkgelegenheid, dat zou een goed item zijn, want ik denk dat daar op zich wel het nodige aan verbeteren kan. Ja, volgens mij is dit mijn opmerking. Ja, tot zover.
Dank u wel. Meneer Versloten.
Ja, dank u wel. Eerst even een opmerking naar de heer Jansen toe, want vanmiddag stelde hij een vraag die ik eerlijk gezegd niet zo heel goed begreep. Maar ik heb de indruk dat dat voor meer mensen gold. En ik begrijp mij nog steeds niet, want wat de werkgroep of het werk van de Begeleidingscommissie Europa te maken heeft met dat punt 2D. Ik zie daar de link nog niet zo bij.
Nou, daar kan ik u meteen antwoord op geven. Ik heb ook in mijn beantwoording nu gezegd dat dat niet bij u thuis hoorde, maar juist in deze vergadering.
Ja, vandaar mijn wat ontwijkende antwoord vanmiddag misschien. Maar goed, ik had een vraag over dat stuk van de provincies Zuid-Holland of Zeeland en Zeeland. Als ik u zo hoor, meneer Simons, dan denk ik, nou, daar had Flevoland eigenlijk ook wel bij mogen staan bij de ondertekenaars. Want volgens mij is het een stuk wat wij in Flevoland van A tot Z kunnen steunen. Daarin wordt wel gezegd, de commissie Deetman wordt daar geciteerd. En dan wordt gezegd, ja, de AV heeft eigenlijk weinig directe invloed. Er wordt wel gestreefd en er wordt gevraagd om wat meer actie. En dan bij de voorstellen gaat het om een betere stukkenstroom. En het gaat dan om meer zeggenschap op de inhoud van het jaarcongres. En onze vraag is dan, blijft het daarbij of zou u als AV-lid eigenlijk nog meer actieve betrokkenheid willen hebben bij de gang van zaken binnen het IPO? Of vindt u die drie voorstellen zoals die in die brief zijn vermeld, vindt u dat eigenlijk wel afdoende? De concrete invulling van het jaarcongres betreft, ja, de ideeën die hier staan, die sluiten al heel erg aan bij thema's die ook in Flevoland spelen. Hè, pak de ruimte, maar goed, dat geldt natuurlijk voor alle provincies. Dus wij weten zo 1, 2, 3 niet of wat voor typisch Flevolandse invulling je daaraan zou kunnen geven. Die concrete ideeën daar onthouden wij ons even van. Maar vooral die vraag over het stuk van Zeeland en Zuid-Holland, daar zou ik graag een antwoord op willen.
Meneer Van Vliet.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij kunnen ook instemmen met hetgeen de heer Simons verwoordde ten aanzien van de toevoegen van die circulaire economie. Dat is prima. Een stuk van Zeeland, Zuid-Holland, lijkt me ook prima, gelet op de informatiestroom die er is. En zijn derde vraag en opmerkingen over het stuk van het IPO-jaarcongres. Ja, daar staan ook een aantal thema's in waar we ons ook wel kunnen vinden, maar ik begrijp dat hij een wat verdieping daarin in wil. Ja, die heb ik zo niet direct daarin veranderd, moet ik eerlijk zeggen. Maar we achten de heer Simons er zeker heel goed in staat om dat namens ons te kunnen verwoorden.
Meneer Simons.
Dank u, voorzitter. Dank ook voor de opmerkingen. Het is ook goed om je gedekt te voelen als je naar het IPO-AV gaat. Dank voor de suggestie van de Jansen, afstand tot de arbeidsmarkt. Ik zal eens kijken wat ik daarmee kan doen, dan kan ik dat invullen. Ik ben eigenlijk van plan om deze vraag ook nog even bij andere commissies neer te leggen. Van lever er ideeën, maar dat hoeft ook nu niet. Als ik me nou beschikbaar stel, is dat ook goed. En dan word ik misschien over een maand ideeën krijgen, is dat ook best. Wanneer was de laatste evaluatie? Dat is in mijn beleving de evaluatie van de commissie Deetman geweest. En commissie Deetman zegt over het AV dat het AV moet zoeken naar een nieuwe rol in het geheel. Die rol die lag tot op heden alleen op het gebied van covenants. En er was eigenlijk ook geen rol, zelfs zo dat bepaalde AV-leden zeiden van zullen we er niet gewoon mee stoppen. Maar dat is natuurlijk in wezen een gemiste kans. En we zeiden, ja, we kunnen die rol ook omdraaien en dat we gaan zorgen dat bijvoorbeeld die stukken stroom beter op gang komt. Zie ons als een tussenpersoon tussen het IPO en PS en laat die stroom eens optimaal worden en daar is genoeg werk te verzetten. Het is pertinent onze bedoeling niet om daar politiek te bedrijven, dat kan ook niet natuurlijk, dus het is even zoeken naar een nuttige rol daar. En nou ja, er is ook al gesuggereerd om bijvoorbeeld van elkaar te kunnen leren, best practices tussen provincies onderling. Ga eens bijeenkomsten organiseren waarin bepaalde thema's aan de orde komen. Meer die reflectie met andere provincies tot stand komt. Nou, dat zouden we ook nog uit kunnen rollen. We moeten even kijken wat nuttig is en wat haalbaar is. Maar die zoektocht, die loopt nog. Nou, circulaire economie, die laten we dan maar staan. En voor de rest, denk ik dat er voor de rest geen vragen meer waren. Ja?
Morgen gaat u naar die vergadering.
Voorzitter.
En u gaat... Meneer Versloten.
Ja, ik had een vraag gesteld over die drie voorstellen die in dat stuk van Zuid-Holland en Zeeland staan. Blijft het erbij of zou de AV eigenlijk wel wat verder willen?
Voor eerst blijft het daar dus bij en misschien, maar dat zei ik, het is ook zoeken naar een nieuwe rol. Ook in de lijn van de commissie Deetman. En in mijn beleving zijn wij ook mede-ondertekenaar van dit stuk. We hebben ook actief meegedacht hierin. Maar daar gaat het mij eigenlijk niet zo om. Maar ik kan snappen dat u ons daar mist.
Morgen de vergadering. U gaat ons 6 juli terugkoppelen, neem ik aan.
Ik denk dat dat een goede afspraak is. En voor de vergadering uit hebben we nog een informele sessie over de natuurwet. Daar worden we over bijgepraat. En dat is ook een beetje in die lijn naar die nieuwe structuur. Ook om belangrijke thema's aan de orde te stellen.
Dank u wel. Voldoende over IPO gewisseld? Prima. Dan komen we bij de rondvraag. Meneer Jansen.
Ja, ik heb een vraag aan meneer Stuivenberg, nu die er toch zit. We hebben de laatste statenvergadering hebben een motie aangenomen over de jeugdzorg. Over die 2,6 miljoen. Die zou in stand blijven tot 1 juli van komende tijd. Mijn vraag aan de gedeputeerde is... Zijn er al gesprekken lopende met betrekking tot een nieuwe aanvraag? Eigenlijk vraag ik aan u, wat is nu de huidige stand van zaken?
Meneer Stuivenberg.
Voorzitter, dank u wel. Dank u wel voor de vraag zoals die door de heer Jansen gesteld is. Uiteraard waren die gesprekken al ruim voor de motie op gang gekomen. Het is... En was het ik heb dat ook gezegd, ondersteuning van het beleid zoals dat eigenlijk door mij ook gevoerd is. Gisteren heb ik overleg gehad met de heer Peters, zijnde de wethouder van Almere, die thans als woordvoerder namens het samenwerkingsverband optreedt. En hij heeft mij verzekerd dat afgelopen maandag er een klap door het samenlevingsorgaan is gegeven op de brief, zoals die in concept aan hen voorlag, hun eigen brief naar uiteraard, en dat die binnenkort hier op huis in huis wordt verwacht.
Anderen voor de rondvraag? Niemand? Dan sluit ik deze vergadering.